Het tekstwoord voor deze avond, waarin wij het verband ook samenvatten, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het tweede hoofdstuk, het negende vers, het tweede gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt: doch gij zijt rijk. Tot zover. Wij overdachten met elkander de brief aan de gemeente te Smyrna en zouden letten in de eerste plaats erop dat hij weet. In de tweede plaats, hij prijst. In de derde plaats, hij voorzegt. In de vierde plaats, hij belooft. Hij weet, hij prijst, hij voorzegt en hij belooft. We hebben verleden week stilgestaan bij de onuitsprekelijke troost waarin de Heere zijn gemeente ging aanspreken. En erop gelet dat de Heere in iedere brief eigenlijk met andere aanvangswoorden begint. Al naar gelang de omstandigheden waarin de gemeente verkeerde. En dat hij hier zegt, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Waarin hij in al hun armoede, in al hun verdrukkingen, ze insluit in hem die dood geweest is en weer levend is geworden. Die zowel hun dood als hun leven, het begin en het einde, in zijn eeuwige genade omvangen heeft. En wij hebben gehoord de grote blijdschap die er in hun harten geweest is aangaande dit alles overtreffend woord van hem, wiens ogen een vlammenvuur zijn die de aarde doorlopen. We hebben ook al reeds stilgestaan bij de werken en de verdrukking en de armoede. Ook naar het zichtbare werd in hen vervuld niet vele rijken, niet vele edelen, maar het arme en het veracht en hetgeen niets is, heeft God uitverkoren, opdat hij al wat iets te betekenen had met en in zichzelf beschaamd zou maken en tot roem zijner genade zou oprapen hetgeen hem behaagt. We hebben daarin gehoord hoe de Heere zijn werk in hun harten zegent. En dat hij ze toe heeft geroepen, dat hij alle dingen weet, de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn de synagogen des Satans. En hij heeft daarin tot hen gesproken, vrees niet, geen der dingen die gij lijden zult. We hebben de strijd vernomen, de Joden, zij zijn naar hun bevatting het volk van God. We hebben ook gehoord dat veel in onze dagen al zo spreken over dat volk, het volk van God. Maar dat de koning van Sion het een synagoge des Satans noemt. Want waar Christus niet is, daar is de duivel. Waar hij niet regeert, daar regeert desnoods de godvruchtige man. Want het waren mannen waar het hier over loopt, die ook in de verstrooiing bij de voorvaderlijke wetten wilden leven. En die op goddeloze wijze en manier de wet des Heren misbruikten. Ja, wij hebben gehoord, zij waren de bitterste vijanden. Zij hebben ook de wereldlijke overheden gebruikt daar in Smyrna om te lasteren. Om diegenen die samengekomen waren op een veracht of minder bekende plaats, in een onbetekenend straatje misschien, om ze zo te belasteren dat ze uit hun werk, uit hun brood, uit al hun levensverhoudingen uitgebannen werden, wat ook naar het zichtbare veel armoede en ellende in de gezinnen bracht. En we hebben gehoord, als God een volk formeert op de aarde, dan komt het volk Gods, wat naar eigen maatstaven roemt op verkiezing, gelijk Israël altoos gedaan heeft, roemt op haar afkomst als Abraham's zaad, vergetende de rotssteen waaruit zij gehouden zijn. Dat waar God nu zijn volk formeert naar zijn welbehagen, zijn geestelijk Israël, dan kan het niet anders, maar dan ontbrandt de bitterste vijandschap van het vleeselijk Israël. Ja, u moet goed verstaan, dat vleeselijk Israël is niet vleeselijk in eigen oog. Dat zijn de gemeenteleden van Smyrna. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar zij worden geprezen door God. Nee, maar ze zijn vleeselijk voor God, die ze in al hun overleggingen kent, die Joden. En hij noemt het een kerk, een synagoge, want synagoge betekent ook de saamgeroepene, waar de duivel de leraar is. En waar de duivel opzwiept, en waar desnoods de duivel goed en bloed weet op te offeren, om onszelf te handhaven in onze boze inbeelding, wij zijn het volk. En niet die schooiers, en niet die honden, en niet die heidenen. Daarom, ze hebben lange tijd eer en aanzien misschien genoten, ook wel in Smyrna. Er is lange tijd vrede geweest in die stad. Ze hadden een grote mate van medewerking van de burgerlijke overheden, deze Joden. Ze hadden ook een grote vrijheid in de uitoefening van hun godsdienstige plichten. Maar waar God zijn kandelaar in het midden zet, daar is het opeens afgelopen. Daar is opeens de zoete vrede verstoord. En de boze Hamans natuur van de mens zegt, ik heb geen rust, ik heb geen vrede. Zolang die gehate daar zit. En dan is Haman een goede jood. Want zo zijn zij ook. Ze lezen misschien graag de geschiedenis van Haman, maar zijn leven leven zij uit. Want zodra God daar komt en hij formeert er een volk, denken ze, wij gaan van ons plaats. Wat beelden die lui zich eigenlijk wel in? Zo was het toen, zo is het nu nog. Zo gaat het nu nog in de kerk, maar zo gaat het ook in het vleeselijk Israël. We zijn ver gegaan, ik heb u gezegd, alleen het feit dat het volk Israël nog bestaat, is een bewijs dat ze nooit waarachtig afgesneden zijn in hun eigen waan en roem. Als dat zo geweest waren, had er geen Jodenvolk meer bestaan. Want dan hadden ze opgelost geworden in dat volk wat God zich ten erve heeft verkoren. Uit alle geslacht, natie, tong en taal. Daarom is hun drijven, hun oorlogzuchtigheid, is niet een bewijs van de zegen, maar van de vloek die op dat volk rust, want nog kunnen ze het niet gewonnen geven dat het verloren is. Nog moeten ze zich handhaven als dat bijzondere volk, dat volk aan wie de woorden waren toebetrouwd. Nog kijken ze in de grond met minachting neer op die Jacob die God formeert uit Griek en barbaar. Vandaar ook, wat door velen aangemerkt werd als een teken van Gods gunst, hebben we een ogenblik bij stilgestaan, is juist een teken dat God ze verlaten heeft tot op dit ogenblik
toe. En dat hij bezig is om zijn gramschap daarin te betonen.
Al richten ze hun schreden ook naar Jeruzalem. En al schreien ze ook aan de klaagmuur. Het is teken van de waarachtigheid van Gods oordeel en vloek. Die niet in de Heer Jezus Christus gelooft, die zij een vervloeking, en die hem niet lief heeft, die is vervloekt. Dat intussen misschien wel een of andere Jood, dat kan best ook tot die gemeente van Smyrna gehoord heeft. Dat kan best zijn. De schrift geeft er niet veel grond toe om te denken dat er veel Joden zijn overgegaan tot de kerk uit de achterbuurt. Maar het kan makkelijk. De apostel zegt, ik ben zelf ook een Jood. Maar dan altijd naar zijn welbehagen in Christus geopenbaard. Die lijn van volk Israël en Gods nieuwtestamentische gemeente hebben wij voorts nog bij stil, zet zich ook voort in de kerk. Want daar ontbrandt de strijd eigenlijk over dezelfde zaken. Al gaat het dan niet om een land en om een stad of om een heilig land, maar daar gaat het wel over dezelfde zaken. Dat overal waar God verkondigt dat wij geen volk zijn, waar God verkondigt wie wij eigenlijk zijn, en dat hij zegt op die plaats waar tot haar gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen ze genoemd worden kinderen des levende Gods. Dat dan ook in de kerk de strijd altijd ontbrandt en als een vuur voortvreet, soms ook midden in het midden der gemeente. De apostel zegt, nou wij verzekeren ons en gaan u beter dit. Hebben wij ook met elkander overdacht. Dat dat de wens der ziel is, dat wij alle mogen behoren tot die gemeente van Godlovers die in die meerdere Juda begrepen zijn. En toch zien wij, dat bemerken wij, we hebben uit de praktijk voorbeelden aangehaald, hoe diep geworteld de haat en de boosheid van de mens is, als hij eigenlijk de ontdekking gaat doen wat God in zijn woord eigenlijk bedoelt. Dat hij zich ontfermt over hetgeen niets is. Dat hij rijke leden heeft weggezonden, armen met goederen vervuld. Dat daar altijd in dat menselijk hart de boosheid ontbrandt, of de schampere lach, dat was ook een Jood, Ismaël. Was ook een Jood eigenlijk. Hij was ook uit Abraham's lem, hij hoorde ook tot het Semitische geslacht. Maar die spotlach, als die spottend lacht om Isaac, om God, om zijn belofte, om alles wat de Heere doet uit vrije gunst en genade aan ellendige zondaren. En dat is nog precies hetzelfde. Daarom hoeven wij ons daar niet over te verwonderen, ook al worden uitwendige druk misschien tijdelijk weggenomen. Innerlijk wordt het woord toch vervuld. Ik ben niet gekomen, sprak hij, om vrede te brengen, maar het zwaard. Van nu aan zullen verdeeld zijn, soms in één huis. Maar de Heere sprak, als hij ze heeft geprezen, vreest geen der dingen die gij lijden zult. Hij gaat hier, dat was onze derde gedachte, hij gaat hier ook voorzeggen. Hij gaat voorzeggen de dingen die hun zullen overkomen. Het wil hier eigenlijk zeggen, geen der dingen, dat er velerlei dingen zullen zijn. Velerlei dingen. Niet één ding. Niet alleen een vervolging. Maar alles. Van binnen, van buiten. De Satan. Alle mensen. De wereld om hen heen. Alles zal op hen aankomen. Om die enige naam die onder de hemel gegeven is. Uit te blussen. En dat het niet zulke dappere mensen waren van zichzelf, hebben we gehoord. Ze hadden niet veel te doen en ze konden niet veel daar teweeg brengen in die stad. En ze hadden ook misschien niet veel moed om op de hoeken der straten te gaan staan of wat dan ook. Maar de koning sprak van de kerk, vrees geen der dingen. En we hebben gehoord, dat is de sleutel van Gods vrije genade, waar hij altijd zijn ellendige uit heeft bemoedigd en getroost. Vrees geen der dingen. Het is alsof de koning zeggen wil, ik weet wel dat je erge bange mensen bent. Ik weet wel dat, ach, als het op u aan moet komen, gij bezwijkt. En dat duizend zorgen uw hart kwellen, als je naar het klein getal van uw gemeente ziet, Smyrna. Als ge daar ziet, maar vrees nu niet, want ik wil u noemen mijn macht en majesteit. En dat het in mijn eeuwig welbehagen alles daartoe zal medewerken, dat gij zult bekennen, ja, dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Er is nog veel op komst, wil de koning zeggen. En ook letterlijk heeft deze profetie haar vervulling gekregen bij de leerling van de apostel Johannes, Polycarpus, die ook deze brief wel heeft gelezen en ontvangen. Want in het jaar 156 is hij gedood. Hij die daar in vrede leefde, in de kleine kring onder de kandelaar en onder het licht van des Heren woord. Toen is de hel zo losgebroken, ook mede op aanstoken van die lasterende Joden, die ze zwart maakten aan alle kanten en probeerden de massa op te hitsen om ze in stukken te scheuren. Toen kwam de opziener der gemeente aan de beurt, die ook achtervolgd werd. Hij is nog gevlucht, de man, naar een boerderijtje in de omgeving. En toen een verrader het verriet, is hij nog naar een andere plaats gegaan, een ander huis, waar hij op het dak den Heere aanriep voor de gemeente van Klein-Azië, of hij ze genadig wilde zijn. En toen stonden ze alweer voor de deur. En toen kwamen ze zeggen, ontsnap. Want er was nog een mogelijkheid dat hij over een plat dak weg had kunnen komen, maar toen wilde hij niet meer. Hij had zich niet als een martelaar willen gedragen om zich zo neefliet van de ene stad, maar toen hij tweemaal gevlucht was en weer ontdekt, toen wilde hij niet meer. En de oude grijzaard van 100 jaren, hij gaf zich gewillig over. En toen ze hem op de kar hadden en er nog een keer afgooiden, dat hij op zijn been viel, dat hij gewond was, strompelde hij zijn weg verder. En ze hadden nog meelij met hem. Ze zeiden, ach, eer de keizer. Roep hem uit, aanbid hem als God. Vloek Jezus. En u kent de bekende geschiedenis dat hij sprak. Zou ik die God, die 86 jaren voor mij gezorgd heeft, mij onderwezen, mij onderhouden, hoe zou dit die vloeken? En toen fluisterde de consul die naast hem zat en in, roep dan weg met de goddelozen. Daar bedoelde die mee, weg met al die goddelozen die niet voor de keizer buigen. En toen keek hij naar de scharen, die krijsend van woede, en de lasterende Joden die zijn bloed eisten. En hij glimlachte en toen hij op de scharen keek, zei hij, ja, weg met de goddelozen. En toen hebben ze hem verbrand. Dat was ook naar het woord des Heren. De duivel zou in de gevangenis rijden. Er zou verdrukking komen. Hier, terwijl nu de apostel deze brief schrijft, is er nog een zekere mate van vrijheid, hoewel ze in verdrukking, armoede en vervolging zijn, en in veel lasteringen. Maar de koning
Voorzegt het hun, het zal nog anders worden. Zij zullen ook gevangen genomen worden. En er zullen er ook uit gedood worden, gelijk de geschiedenis vermeldt. Maar hij roept hen toe, vreest geen van deze dingen. Welke dingen? De dingen die gericht zijn tegen het werk en de naam van de borg en middelaar. De leugen en de laster die tegen zijn evangelie wordt uitgespuugd. Want er zijn vele dingen. Er kunnen ook in het leven dingen zijn die het hart bezwaren en beangstigen. En daar geldt ook van, vrees geen der dingen. Er kunnen dingen zijn in het persoonlijke leven, dat de vorst der duisternis, de boze natuur des mensen, zodanig tracht op te jagen en uit te dagen, dat hij geen raad weet. Allemaal dingen. Dingen waarin de vorst der duisternis in de harten probeert te verdelgen het koninkrijk van de levende God. En waarin hij in de gemeente die naam wil teniet maken door innerlijke verzoeking en misleiding. Maar geen der dingen die gij lijden zult, hier gaat het eigenlijk om mijn naamswil. De hoon, de verachting, de smaad en de verwerping die gij om mijn naamswil lijden moet. Zo zeggen, ja, daar hoeven mensen toch niet bang voor te wezen, dat is een eer. Dat is een eer om zijn naamswil te moeten lijden. Daar mag je groots op wezen, ach ja. Je hebt mensen die voelen zich geroepen om zich tot een soort geloofshelden te proclameren. Geloofshelden. Maar de ontdekte zondaar die weet, er is geen strop nodig. Nee, hij is klein van moed en klein van krachten. Juist door de ontdekking des geestes ziet hij zichzelf staan, niet één keer, maar duizend keer, ik weet niet wat gezegd, tegen de dienstmaagd, ik weet niet wat gezegd. Ja, daar wordt hij aan ontdekt, die niet zo kan spreken, al stemt hij het wel toe, maar over die, oh, die vreselijke diepe val van Petrus en dat toch nog goed gekomen is. Maar de geest der ontdekking wijst hem aan. Gij zijt die man. Dan hoef je geen behoefte, of tenminste behoefte, dan hoef je niet als een soort godsdienstige reclame, ja, geloven. Ja, als ik dan maar zo sterk geloof heb, als ik dan maar dit of dat. Nee, daar hebben ze er niet over gedacht. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe klein van moed. En kort van duur, wij kunnen niet en wij vermogen niet. Daarom zegt de koning, omdat je zulke arme wormen bent. Omdat je voor een muis nog op de loop gaat. Daarom, omdat je zo waarachtig onderwezen bent door het woord mijner genade. En daaruit verstond dat uw kracht, uw zaligheid, uw geloof, uw hoop, uw liefde, in en uit een andere bron tevoorschijn komt, dan uit uw hart, dan uit uw bestaan. Daarom zegt de koning in zijn voorzij, vreest geen der dingen die gij lijden zult. Anders zegt de koning Petrus, eer de haan driemaal gekraaid zal hebben, zult ge mij driemaal verloochenen. En de andere die betuigde desgelijk, gij zult mij alle verlaten. Maar dit zijn bevoorrechte mensen. die zijn door die Heilige Geest en door dierbaar evangelie zo onderwezen dat ze vertwijfelden aan zichzelf en aan alle krachten en aan al hun geloof en wat je maar op kan noemen. En dan troost de Heere ze en zegt met eerbied gesproken, jullie hoeven niet meer te geloven. Ik ben uw volleinder. Ik ben uw liefde en uw hoop. Als je dat maar gelooft. Geloven dat ik het ben. Ja, daaruit spreekt hij die ellendige dan ook toe. Vreest geen der dingen. Ik weet wel dat je overal bang voor bent. Ik weet wel dat je er geen raad en geen weg in ziet. Nog voor u, nog voor uw kinderen. Er waren ook kinderen in de gemeente die van school af gejaagd werden misschien. U ziet geen ruimte meer om te leven hier. En wat nog erger, zegt de koning. Maar wees niet bang. Wees niet bang. Want als het zwaard achter de deur stond, zou het misschien nog tegen kunnen vallen. En als je een knokploeg zou moeten vormen om die rotlui van je lijf te houden, dan komt ook nog wel eens tegenvallen. Want we zijn niet voor de poes, die Joden. En ook die machthebbers der wereld niet. Maar nu, zegt de koning, hoef je helemaal niet bang te wezen. Want ik ben uw heil. Ik ben uw lot. En in de grootste smarten blijven jullie harten in mij gerust. Dan staan ze hier stil van angst, maar zij blijven gerust in mij. Dat is nou de troost van Gods genade. Waar nu door zijn lieve geest de genade gepredikt wordt uit het dierbare evangelie, daar spreekt de Heere ook aan uit de genade. Want de Heere weet het precies. Hij kent u en mij tot in de bodem van onze ziel. Hij weet ook de plaats waar wij gelegen zijn. Hij kent de stand daarin ook van een ieders leven. En daaruit spreekt hij ook toe. Daarom, je zou haast zeggen, hoe meer nu dat dierbare woord van Christus inbreuk maakt op de harten. In de vernietiging van al wat van ons is, van alle hoogheid. Zoveel te rijker is de zegen. Zoveel te groter worden des Heren ingewanden der barmhartigheid in Christus Jezus. En tot zulke dwaze stunten zegt hij, jullie hoeven niet bang te wezen. Nee, jullie niet. Ja, de andere mensen dan. Och ja, die zoeken het maar uit, maar jullie hoeven niet bang te. En alle geloofshelden, die komen ook wel met de neus op de grond terecht. Als ze God vrezen, dan zullen ze eruit gehaald worden. Vrezen ze hem niet, dan zal het allemaal helemaal niet baten. En als ze zich toch laten verbranden, waar jullie geen kans voor zien, arme mensen van Smyrna, die eigen toch te laten verbranden, dan maak ik het wel goed mee. En ik zal het zo maken, dat in de grootste smarten zal ik het wegnemen. En ik zal u doef luisteren, vrees niet. Nog heel even, en gij zijt bij me. Kun je begrijpen, als je die brief zo leest, dat daar nou verbinding uit komt. Gemeenschap met die kerk op aarde die Christus geformeerd heeft. Door zijn geest en woord, die ook zo voor zijn aangezicht mag leven. Want gewisselijk, de koning zegt, gij zijt rijk. En dat zegt de koning niet zo gauw. Dat zegt hij niet zo gauw. Hij zegt wel, gij zijt rijk en verrijkt. Gemeenten zijn rijker. En dat je geen dienstgebrek hebt. Maar gij zijt jammerlijk arm naakt en blind. Als de koning zegt, gij zijt rijk, dan kun je geen armere, naardere, akeligere zondaar voorstellen als waar de koning dat tegen zegt. Dat wordt ook zo'n eeuwig wonder. Wat zullen die mensen stilletjes
gekeken hebben en gezegd tegen de voorlezer, die ze daar ook hadden, lees dat nog eens een keertje. Doch gij zijt rijk, geen cent op zak, geen hoop, niet dit, niet dat, alles, alles af te speuren en te vroeten, en toch helemaal niets te kunnen vinden. Alleen dat eeuwig blijvende woord van God wat hun leven was. Maar dan zegt de duivel nog van, daar kom je mee om. Daar kom je mee om. En die maakt ze misschien nog van alles rijk. En dan zegt de koning, gij zijt rijk. Ja, dan zeg ik, ze waren rijk in hem. De koning zegt, gij zijt rijk. Want ze waren ook rijk met hem. Met hem. Dat wil zeggen, hij was hun rijkdom. Maar dat lijkt hier op aarde vaak de grootste armoede. Ook geestelijk. Hoe komt het, terwijl de apostelen toch altoos heen wijzen, naar een opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat er toch een hechte verbinding is tussen de allerakeligste en je zou zeggen de aangenaamste Christen, dat dat zo goed gaat waar de Heer is. Dat komt omdat die zondaar zegt, gij zijt rijk. Want die arme stakker die helemaal niet durft te zeggen, die komt openbaar dat die waarlijk ontdekt werd aan zichzelf, aan hem. In een rotsvast geloof dat buiten Jezus is die eeuwig vervloekt. Maar met hem, al durft hij misschien niet te zeggen voor mij, maar met hem, dat gelooft hij ook, rotsvast, zal niets hem ooit kunnen buitensluiten. Nu, zo gaat het woord nu eigenlijk aan het werk door de Heilige Geest, om die in de ogen van de godsdienstige wereld rommel, om dat op te rapen en in de ogen van de Joden verachtelingen om ze op te rapen en te zeggen, jullie hebben alles, gij zijt de rijk, want ik zie geen zonde in u en geen overtreding. Zo schuilen zij in het bloed en in de wonden van die dierbare borg dat de Vader ze niet ziet in hunzelf, maar hij ziet ze aan in de gerechtigheid van zijn enige liefde zoon. Ach ja, kun je een hoop dingen noemen. Allerlei dingen. De koning vat het samen. We komen er op zijn tijd wel weer achter wat het allemaal is. Vrees geen der dingen. Die verleidt de zoon. Ziet, merk op, zegt hij. Laat het u straks niet verbazen. De duivel zal niet rusten. Maar hij zal van uw lieden in de gevangenis werpen. Hij zal u het benauwd maken. Ook naar het lichaam. Hij zal u martelen. Ja, zo is het letterlijk ook gegaan in Smyrna. Toen de hel losbrak, toen was er geen pardon voor. Ze hebben de mensen zo geslagen in de gevangenis en gepijnigd, las ik ergens, dat al de spieren en de zenuwen lagen zo bloot gewoond aan de oppervlakte. Zo werden ze gegeesteld en geslagen en afgedeund. Nou zegt de koning, zie, de duivel zou van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat ge verzocht wordt. Verzocht wordt. Niemand zegt als hij van het kwade verzocht wordt, ik word er van God verzocht. Nee, de Heer zegt, dat doet de duivel. Die lelijke, smerige aanklager der broederen. Wie doet dat? Dat de Heer dat ook uiteindelijk nog eens een eeuwige raad gebruikt. Om de kerk te doen zingen. En ons gelouter door het lijden gelijk het zilver wordt beproefd. Dat is Gods zaak. Maar de Heer wil zeggen, kinderen, denk niet te gauw, dat doet de Heer allemaal. Ik verlos u wel, maar reken erop dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Hij zal het verliezen, maar ik kan het wel benauwd maken. Ziet de duivel. Ja, mensen die zeggen altijd gelijk zo, ja, dat doet God. En dat doet de Heere. En dat moet zo gebeuren en dat is zo. Maar de koning die weet het veel beter. Die zegt, je wordt nog heel geplaagd van die helhond, want dat kind is hem ontgaan. Die dierbare koning heeft hij niet kunnen grijpen. Nou is hij zo vergerimd op de overige van het zaad, dat hij wil ze voortdurend verderven. Ziet, de duivel zal van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Ja, dat klinkt onwaarschijnlijk, geliefde. Klinkt onwaarschijnlijk, maar toch is het zo. Wij zouden denken, verzocht wordt, je wordt uitgerekt op de pijnbank. Je wordt gepijnigd, en dat was ook zo. Dat is ook geschied. Om dan vol te houden. Om dan zo vol te houden, dat je toch niet de koning vervloekt of afzweert. Dat is wat. Nou ja, je moet rekenen, je hebt ook spionnen die zo vreselijk afgebeuld en gematteld worden en die tenslotte ook niks meer voelen. Die zijn over de pijn heen. Ja, zo ligt het niet, hè. Opdat gij verzocht wordt. Waarom? Die zondaar, die weet, die gelooft wat God de Heere van hem zegt in zijn woord. En de Heere heeft hem geleerd in zijn woord dat hij minder is dan niet en ijdelheid. Dat hij geen enkele muur kan nemen, geen enkele vesting doorgraven. Dat hij er geen kracht voor heeft. Dat al zijn heil, zijn leven, is in die enige Zoon. Die dood geweest is en weer levend geworden. Nou, zegt de koning dan. Kijk eens, hij wil ze niet oproepen tot een heldenmoed van deze wereld. Want zo groot is onze eerzucht en onze eigen waarde, dat we dat desnoods nog met het leven willen bekopen. Ons principe. Maar dit, opdat gij verzocht wordt. Opdat die enige naam, dat hij uw kracht, uw leven, uw gerechtigheid is. Dat hij uw alles is. Dat ge dat loslaat. Want als je dat loslaat, dan moet je het zelf weten. Dan moet je zelf staande blijven straks in de gevangenis, wil de koning zeggen. Dan moet je dapper zijn. En dan loopt het met jullie slecht af, want jullie zijn al van een minder soort als de andere mensen. Daar zitten heldengeesten tussen, maar die heb je onder de christenen niet zo heel erg veel. Niet zo heel erg veel. Zijn ook wat het uitwendige betreft vaak miserige mensen. Bange mensen. En dan wil de koning zeggen op dat geverzocht. Als hij dat loslaat, dan ben je weg. Als hij dat waar moet maken in de gevangenis straks, die soort helden moet. Oh, dan weet je geen raad. Maar, zie, nou wil de koning zelfs het ware in. Vrees niet. De duivel zal het doen. Het zal geen onbekende zaak. Ik heb het u voorzegd. Opdat ge verzocht wordt. Maar reken erop, wil de duivel zeggen. Hij wil jullie verzoeken om je wijs te maken. Jij bent toch een christen? Je bent toch een gelovige? Jij zingt toch, neem goed en bloed ons af, delf vrouw en kinderen het graf. Nou, zingen dan. Zo is de duivel bezig. En als je het dan zover krijgt, dat we uiteindelijk zeggen, ja, dat is waar. Dat is waar, dat ben ik. Dan heeft hij ons precies waar hij hebben moet. Ze sleutelt dan in slotram, rammelt van de beul, dan zijn we verkocht. Want het kan nooit. Oh, ik zeg maar eens, wat is de God? Die is toch bedriegelijk. We staan op de preekstoel. Straks, mensen, zal het er eens op aankomen als dit gebeurt en de communisten en zus en zo. Maar ze hebben er geen erg in. Als dat gebeurt, dan zijn zij het eerst van de kaart af. Want ze hebben de waarde gelegd in de mens. Als het erop aankomt. Kijk eens, dan zal het erop aankomen. Goed bekeerd ben. Of dat hij echt bekeerd ben. Of dat hij zelf niet begonnen bent. Zo staan ze. En dan staat daar de waardigheid van de mens te preken. Als er eens op aankomt. Maar daarom zondag zegt als er op aankomt, dan ben ik weg, heren. Dan ben ik weg. Maar alsjeblieft, laat me geloven dat het op u aangekomen heeft. Want dan, al word ik dan van de aarde afgevraagd, maar ik mag dat geloven, dan leef en sterf ik in hem, die zei, ik ben ook dood geweest en wederlevend geworden. Ik leef in alle eeuwigheid. Dan wil die als het ware zeggen, kinderen, als hij naar mij kijkt, dan zie je hoe het afloopt. Hoe loopt het af? Hij is de smarte des doods ontbonden en opgenomen in heerlijkheid. En hij is voor het aangezicht des vaders. Ach, om dat recht te onderscheiden. Dat die lieve geest ons dat leert, want de zondaar veegt er zo laarzaam af aan die akelige, onwaarachtige, ingebeelde godsdienst. Waarin hij met zulke dingen geconfronteerd wordt. Als er over het oordeel gesproken wordt en het bloed aan de tongen en o, als hij die stukken leest, wordt er akelig van. Maar men is er nog nooit werkelijk voor gevallen dat men zulke doortrapte verraders en verloochenaars is van dat woord van God. Dan praat je zo niet meer. Dan praat je zo niet meer. Dan als je dan zingt in de grootste zwarte blijf onze harten, dan denk je echt niet bij eigen, ik zal het niet opgeven, want denk erom, hou vast. Nee, dan denk je erbij, Heere, u zal het nooit opgeven. U houdt vast door nood en dood heen. Is dat niet lijdelijk? Dat is de beste lijdelijkheid waarin we kunnen leven. Om dat te geloven, dat is zo hels onmogelijk voor vlees en bloed. Daar verzet zich alles zo tegen in het harte des zondaars, dat hij bij de voordeur nodig hebt om de koning te vragen, lieve heren, wil me op dat pad alsjeblieft staande houden, mijn wankelende gangen, want dat pad zijt gij alleen, maar het andere ben ik weg. Zo onmogelijk is het voor vlees en bloed. Nu, zegt de koning, vrees niet. Je zult wel verzocht worden. En als ge dan hoopt, als ge dan waarlijk niets, als ge dan ervaart, heren, dwaas ben ik vergaat, geloof, dan zal ik het nog maken. Onder u zijn de eeuwige armen die u vasthouden. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee. Want dan krijg je vanwege de standvastigheid en standbeeld. De wet der werken, dat zijn dappere mensen. Die laten zich ijskoud of verbrand ook. En martelen. En alles. En dat loopt goed af. Maar dat is niet hier. Nee. Waar is de roem dan door uitgesloten? Door de wet des geloofs. Want die in die koning van die gemeente van Smyrna gelooft. Ook al is die de grootste dwaas in zichzelf. Die houdt onwankelbare belijdenis der hoop vast dat hij het is en dat het doen zal. Dus dan kun je aan de ene kant zeggen, geliefde, het is alles even goddelijk eenvoudig. De Heer wil zeggen, als je een gelovige bent, als je waar moet maken, als je stand moet houden, als je vol moet houden, als je medebroeder meent nog een klap te geven om hem bang te maken als er op aankomt, vrees dan. Als je dat nou niet hoeft te doen, je zou zeggen, wat eenvoudig, hoef je niets te doen. Daar zegt de koning, dan zal ik ook alles doen. En ik doe ook alles. Daarvan zegt de kerk dan ook voortdurend, graag op dat spoor mijn wankelende gangen, want alle duisternis en alle ellende en alle zonde, alle afwijking, alles gaat die Heilige Geest terugleiden in het leven tot dat ene, omdat ze in mij niet geloven.
in hem moet. Die dierbare borg en middelaar, daar komt het alles uit tevoorschijn. Daarom wordt dat ook het smartelijke. Daarom wordt dat ook de begeerte. Om zo in hem gevonden te worden, niet hebbende de gerechtigheid die uit de wet is, die geeft je, maar in hem. Ja, daarvan zegt de apostel, op dat ik hem kenne. Daar bedoelt hij mee, al zo kennen, zoals hij is, zulke volkomen borg en zalig maken. Naar dat eeuwig welbehagen des vaders gepast voor zulke verloren zondaar. En de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijk vormen worden. Of ik enigszins mogen geraken tot de wederopstanding der doden. Vrees niet, gij zult vervolgd worden. Gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. 10 dagen. Dat is een hele tijd. Ja, nou, een hele tijd. In bijbelspraak gebruikt heeft het woordje 10 2 betekenissen. In de eerste plaats, het zijn dagen. Het is een getal van een mens. 10 dagen. Toch duidt het een zekere volheid aan. Want door 10 dagen wordt ook wel eens in de schrift bedoeld een vrij lange periode naar onze aardse maatstaven. Dus niet van een dag of 2 of 3 dagen, maar dat kunnen er wel 1000 zijn, wel 10.000. Je zou kunnen zeggen, het duurt je hele leven misschien wel. Al is het dan niet in die zin, zoals de Heer hier ook voor zegt, van de uitwendige vervolging en druk. Maar het duurt wel heel het leven. Ook in alle andere zin. Want vreest geen der dingen, er zijn zoveel dingen. Hij zal de verdrukking hebben van 10 dagen. Maar nu is dat woordje 10 een volheid die bepaald is. En daar ligt eigenlijk de klemtoon in. Het wil niet direct zeggen, het is maar voor 1 week of 10 dagen. Maar het wil zeggen, kinderkens, het is een tijd die in mijn eeuwige raad vastgesteld is. Een volle tijd. Geen dag meer en geen dag minder. Maar het is een vastgestelde tijd en het zijn dagen onder de zon. Hier op aarde zijn de dagen en weken en maanden en jaren. Dus staat in verband met de aarde. Daarom is het dan nog zo'n vol getal. Het is alsof de koning zeggen wil, al word je onder alles 80 jaar oud of 85 of 90. Het is toch maar een verdrukking van 10 dagen, want er is een einde aan. En dat einde heb ik in mijn goddelijke raad vastelijk besloten. Het is een tijd waar je niet overheen hoeft te gaan, waar je ook niet overheen kunt gaan. Het zijn de tijden die in mijn hand zijn. De Heer gebruikt hier een mensentijd, menselijke dagen, om aan te duiden, niet direct het is maar 1 week, nee, maar om aan te duiden, u met uw druk, met alles wat er is, of het 1 jaar of 30 jaar is, maar het is in mijn hand. Ik maak er een einde aan. Er komt wel haast een ogenblik dat ik zal zeggen, het is tijd. De 10e dag is voorbij. Ik wil dat waar ik ben, ook mijn dienaars zijn. Degene die gij mij gegeven hebt, want ze waren uwe, heb ze mij gegeven. Zie, zo voorzegt de koning wat over hun komen zal. Hadden die mensen dan de gedachte, ze wisten toch ook wel dat ze niet moesten sterven. Ze wisten toch ook wel dat er toch aan ieder leven een einde komt. Och, een dwaas weet zo weinig, een dwaas in zichzelf. Want dan kan een dag een eeuwigheid lijken, een uur kan een eindeloze tijd zijn. En dan is het wel levende troost waar de koning gaat zeggen, het is een verdrukking van 10 dagen.
Daar kunnen ze niet ontgaan. Waarom de koning het niet verijdeld heeft, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Dat niet. Dat hij het toch goed oordeelt, of goed oordeelt, dat hij het toelaat, dat de Satan en de godsdienstige Joden al hun vijandschap uitleven tegen de kerk. Het is misschien daarom, ik weet het niet, de discipel is niet meerder dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. De Heer kan alles wel doodslaan. De Heer kan alles wel in één ogenblik gereed maken. Maar onder die doodslagers zijn er misschien ook nog wel die in die 10 dagen tot God bekeerd zullen worden. En als straks, als ze misschien denken, je weet het niet, wij zijn mensen. Wij weten dus heel weinig niets. Misschien straks toen Polycarpus doodgebrand werd, op de brandstapel, met in zijn gedachten de woorden des apostels, zijn leermeester, die hem had onderwezen en waarschijnlijk ook bevestigd in de gemeente. Kan best wezen dat er toen zo'n godsdienstige drijver, zo'n Jood, ongelukkig naar huis gegaan is en die de andere dag ook door de straatjes geslopen heeft naar het vergaderingetje in de kelder hier of daar. Dat weet je niet. Alle dingen moeten medewerken. Ten goede. Daarom, wat de Heere doet, al begrijpen wij het nooit. Hij laat het alles hier op aarde gaan naar zijn eeuwige raad. Daarin is een rijpwording die op zijn tijd beëindigd wordt. Daar is ook een volheid, kan er zijn, ja gerust, een volheid van de smartelijke ervaring der ziel. Niet alleen kan er een volheid zijn ten dele van hemelse blijdschap, maar er kan ook naar mensengetal een volheid zijn van smart en van leedom en van ellende. En dat ook nu daar de koning de eindpaal van stelt en zegt, kind, het is genoeg. Ook al ben je dan nog geen 80 jaar. Ook al kom je niet op de brandstapel misschien. Maar dat hij dan toch zegt, het is een volle verdrukking. De maat is nu vol. En nu neem ik thuis. Nu mag je bij mij komen. In eeuwige blijdschap en vreugde. Niet alsof die straf iets verdienstelijks heeft. Of die verdrukking iets verdienstelijks aanbrengt. Maar moet je goed begrijpen. De koning heeft er zijn kerk nooit voor over. Nooit. En de duivel zal er eenmaal voor moeten boeten wat hij ze allemaal aangedaan heeft. En de vijanden zullen er eenmaal ook voor moeten boeten. Want het ging om de koning en om de naam. Die naam zo heilig, groot en goed. Dat is eigenlijk het troostrijke woord, een verdrukking van 10 dagen. Gij zult, er is geen ontkomen aan, zegt de koning. Zal zekerlijk daarin de gemeente ook uitwendig doordrukt. Maar zo zal de ganse bedeling van de kerk op aarde zijn, die uit en door genade zalig wordt. Want daar stoot de duivel het vuur 7 maal zo sterk op. Daar probeert hij alles te vernielen. Daar probeert hij gezinnen te verderven. Daar probeert hij gemeentes uit elkaar te trekken. Daar probeert hij het zaad van de lastering ingang te doen vinden. Daar zet hij alles op alles. Dat doet hij niet overal. Maar hier juist wordt deze werking getekend in de gemeente Smyrna. Die leeft uit hem die het leven is. Ja, ik weet dat het niet best als wij weggetrokken worden door de duivel of onze kinderen, dat is niet best. En de godsdienst die zegt dan nog ijskoud, nou ja, dat heb je van die luien. Die maken er antinomianen van, die zeggen, daar vind ik alles maar goed ook. Maar achter dat alles staat het woord, gij zult de verdrukking van 10 dagen hebben. Want waar de genade de spijze werd, waar de hoop en de verwachting uit hem geboren werd. Ja, waar die geest zo troost, die zondaar waar we mee begonnen, dat hij ons geloof en onze liefde en onze hoop gaat ontmaskeren. Dat hij het gaat daarstellen als ons bekijken van ons verduisterd verstand. En waar deswegen de fundament onder onze voeten wankelt. En waar dan die lieve geest wijst op die gelovige, die gelovende, die het volleinde. En daar het geloof op komt te richten, niet meer op ons geloof. Denk erom dat het de duivel er alles aan gelegen is om dat geslacht dood te branden op de aarde waar hij ook maar kan. Want dat wil hij niet zien. Daar is hij vreselijk gekant in. Maar dan zegt de koning op 10 dagen. Dat duurt maar 10 dagen voor de hele kerk. Voor de hele kerk 10 dagen. Ook de kerk van de 20e eeuw. Het is ook maar 10 dagen. Het is allemaal maar 10 dagen. En dan zegt de koning nog ineens, nou ja, maar je wil zeker van de rommel af. Je hebt zeker geen zin meer in de verdrukking. Dat vindt de koning goed, want daar hoeven ze ook geen zin in te hebben. Daar hoeven ze ook geen zin in te hebben. Mensen die worden vreselijk boos. Als daarover gesproken wordt. Dus ja, maar je hebt zeker je eigen op het oog. Nou ja, dan denk ik wel eens, hebben jullie dan zo graag allemaal ellende en narigheid? Hebben wij dat dan zo graag? Dan hoef je dan niet zo verlangen naar te wezen. Is het dan geen echt, is het geen goed verlangen? Zou de koning dat kwalijk nemen? Een verdrukking van 10 dagen als zo'n zondaar in Smyrna zegt, hey, ik hoop toch dat de 10e dag aanstaand is. Of dat ik aan de 9e dag bezig ben, dat de maat vol is. En dat de koning zegt, het is genoeg. Genade, zei dezelfde. Genade, wormke Jacobs, ik draag u, ik help u. Maar het is genoeg. Het is voor hem niet te veel. Voor hem is nooit te veel. Maar voor de kerk vindt hij, als hij te veel begint te vinden, dan neemt hij ze weg. En dan zegt hij, de 10e dag is geweest. Ik neem u op in mijn heerlijkheid. Zijn getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Getrouw. Wat wil dat zeggen? Getrouw. Want ja, dat zijn van die mooie dingen. Om daar nou eens mooi over te spreken. Zijn getrouw. Kijk, en die hele voorstelling zit zo in elkaar. Als wij dan dit doen en we doen dat, dan kunnen we er vast van overtuigd zijn. Dan doet de Heer dat ook. Als we maar getrouw zijn. Als we maar de Bijbel lezen, als we maar dit doen en dat lezen. En dan doet de Heer dat. Ja. Zijt getrouw tot de dood. Dat is goed mooi voor een tijdreden. Voor een tijdreden om de mensen bij plicht en principe te bepalen. Om getrouw te zijn tot het einde. Maar ja, dat heeft er allemaal helemaal niets mee te maken. Het heeft hiermee te maken. Wat is nou Gods trouw? Gods trouw, dat is zijn eeuwige liefde die door onze ontrouw niet te niet gemaakt wordt. Dat is zijn trouw dat hij zegt, hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lief, zo hem mijn woord misleid. Dat is Gods trouw. En een zondaar dan, is die ook trouw? Die is ook trouw. Je kunt keren of draaien, en een hoop gemoedelijke mensen zeggen, ja, dan krijg je dat gezeur. Ontrouw dit en dat. En David zegt, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, uw geboden heb ik niet vergeten. Kijk eens, dat is nou de trouw waar de Heere zijn ellendige bij bepaalt. Dat kun je zo vertalen, dan doe je echt de schrift geen geweld aan, hoor. Doe de schrift geen geweld aan. Als je zegt, als je het zo zegt, De koning zegt hier, kinderkens, blijf in mij. Kinderkens, zie op mij. Kinderkens, heb alles in mij. Kinderkens, wordt van de wereld niet overwonnen. Kinderkens, die gelooft, die heeft de wereld overwonnen. Dat is eigenlijk het geheim. Zijt getrouw, dat wil zeggen, laat je nooit meer wijs maken dat je zo'n trouwe zondaar bent. In het opzicht zoals die vrome Joden dat bedoelden daar. Nou, die zijn zo trouw aan Mozes dat ze slepen iedereen naar de brandstapel als ze kunnen. Maar de koning wil zeggen, laat je jou nooit meer wat wijs maken. Ook niet door die Joden die door de achterdeur de gemeente van Christus binnenkomen. En die zeggen, ja Johannes of Paulus. En want die heeft ook niet in Smyrna, maar wel in Efes, het lag er vlakbij. Door Paulus' prediking is waarschijnlijk dat uitgegaan. Paulus is wel aardig, maar... ja. Sommige opzichten voert hij wel eens wat door. Kijk, nou wil de koning zeggen, wees toch getrouw, kinderkens. Dat is uw leven, dat is uw leven. Uw vrede zal zijn als een rivier. In het kort zelfs zullen uw weerpartijders gedempt worden. Wees getrouwd. Blijf, staat hij, bij mijn eeuwige trouw. Als arme en ellendige. Geef dat nooit prijs. Laat je nooit wijsmaken dat je nog wat te betekenen hebt. Ja, maar mijn hart dan. Oh, dat weet ik wel. Dat hart probeert altijd wijs te maken dat we alles te betekenen hebben. Maar ja, het klinkt een beetje simpel. Maar ik zeg wel eens, heren, daar hoef ik toch niet altijd naar te luisteren, naar dat ellendige, akelige. Ik, dat van mij? Wel nee, het hoeft toch niet. En we luisteren er altijd naar. Nee, zegt die zondaar, heer, ik luister er niet naar. Want ik ben een boos en een verkeerd geslacht. Ik heb een verdraaid hart. Ja, dan kan de heer, dan kan het in het leven zo alles zo tegenover elkaar botsen, alsof je verpletterd wordt tussen twee muren. En dan, wat dan? Ach, daar blijft maar één ding over. Dat is hij. Hij. Hij alleen blijft over als de ademtocht voor de kerk. Waar die zingt en verdrinkt. Waar die, oh, je zou zeggen, waar alles over hem heen rolt. Dan nog, waar die niet meer praten kan, spelt zijn ziel een paar letters. Zalig maken, dat is toch uw naam. Heere, help mij. Dat is getrouw. Getrouw heeft niets met krachtinspanningen van een zekere graad gelovigen te maken. Helemaal niks. Maar getrouw wil zeggen, laat dat woord nooit uit je ziel wegtoveren. Door al die vijanden en door die Joden. Want als de duivel kans ziet, dan bekeert hij er nog een van de Joden en dan brengt hij hem in de kerk. En dan wordt hij lid. En als hij er dan eenmaal zit... dan gaat hij beginnen. Dan gaat hij beginnen. Want dan gaat hij over trouw beginnen. Dan gaat hij zeggen, ik had altijd vroeger gedacht dat jullie eigenlijk niet zo conscientieus waren. Maar ik zie nu toch, als ik zo geweldig me nooit voorstel. Jullie zulke eerlijke, oprechte, zo sluw is de duivel. Dan bekeert u erin. Als hij er eenmaal in zit, dan gaat hij graven. Net zo lang graven, totdat er een heleboel bekeerde, godzalige mensen bij elkaar zitten. En die niks meer weten van de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Niks meer ervan weten. Alleen nog een staaltje van hun trouw voort kunnen brengen van op het werk en thuis en overal heen. En beslot op de brandstapel. Nee, zegt de koning nu, wees gewaarschuwd. Zijt getrouw tot de dood. Dan hoef je daar niet meer bij te blijven. Wat dan mee, als de dood er is, dan gaat het over in eeuwige heerlijkheid. Dan staat er niets meer tegenover. Ons eigen, boze, arglistige, werkheilige hart. Daar staat het boze bestaan, daar staat de vrome Jood, daar staat die wereldlijke overheid, daar staat er niks meer tegenover. Dus het is maar even tot de dood, wees getrouwd. tot de dood.
En ik zal u geven de kroon des levens.
De kroon des levens.
Ja, zegt de mens gekroond te worden als de overwinning. Ik heb de goede strijd gestreden. Ja, zo wordt het altijd als een soort overwinning gezien, een kroon. En toch, ik dacht aan het loofhuttenfeest. Dan waren de mensen allemaal blij. Dan werden de tenten versierd. Dan gingen de meisjes en de kinderen, die gingen naar het veld. Dan werden de takjes en bloemetjes geplukt. En dan zetten ze ze op haar hoofd. En dan waren ze aan het springen en dan waren ze vrolijk. En ze liepen te zwaaien met takken van goede harten. Dat vond de Heer mooi. Dat een iegelijk ziel niet in opkomt om het feest der loofhutten te wezen, of dat die Israëlieten zoals in Egypte, hè, die werd vervloekt. Vervloekt is een iegel. Nou zegt de Heer, dat loofhuttenfeest is aanstaande. Dan kroon ik u, niet met takken en bloemen, maar dan kroon ik u met het eeuwige leven. Dan kroon ik u met de volle verzadiging van mijn goddelijk beeld. Dan zet ik u er middenin, geheel en al, ontwaakt, mijn lof ontvang, mij in gerechtigheid aanschouw. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, namelijk die blijft geloven, in de eeuwige overwinning over dood en graf, door hem behouden. Die standvastiglijk hoopt op zijn genade. Die zich liet mee laat voeren tot een einde toe. Door de dwaasheid en de uitzinnigheid der drijvende Joden. Maar die toch innerlijk blijft bij dat woord. Ja, die door hem voortdurend gedreven wordt naar dat woord. Die overwint. Die overwint. Misschien met een schreeuw en met een zucht dat hij geen raad meer weet. Dat hij er geen gat meer in ziet. Geen licht meer in ziet. Dat zegt hij. Die overwint. En die gedachtig wordt aan de enige naam van de Vader gegeven. Tot verlossing en redding. Van doemschuldigen, die overwint. Die zich niet voorlaat toveren het gestolen brood. Die overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Niet beschadigd. Er staat ergens, hij zal de dood niet zien die in mij gelooft. Hier staat het nog sterker, beschadigd worden. Of eigenlijk niet sterker, maar ik bedoel het zo, er staat niet, die zal de tweede dood niet zien, maar hij zal er zelfs niet van beschadigd worden. Hij zal er niet door aangeroerd worden. Er zal nog niet, die tweede dood, die zal nog niet een schroeiglek op hem leggen. De tweede dood, daar wordt hiermee bedoeld, de geestelijke eeuwige dood. Want de geestelijke dood zit aan de eeuwige dood vast. De geestelijke dood is op dat ogenblik dat hij geestelijk dood is ook eeuwige dood, al ervaart hij nog niet de eeuwige straf. Want geestelijk en eeuwige dood haken in elkander. De eeuwige dood is gewoon het vervolg van de geestelijke dood. En de eeuwige dood, dat is eeuwig zinken. Eeuwig verlaten zijn. Eeuwig van God ontdaan. Nu zegt hij, die overwint, die zal van die eeuwige geestelijke dood, die tenslotte ook over het lichaam komen zal, hij zal zelfs niet beschadigd worden. Dat zal hem niet aan, hij zal het niet zien. Hij denkt het misschien wel, maar dan is het, nee, dat is het nog niet. Hij denkt het misschien wel. Ik heb ook wel eens geschreeuwd van blijdschap, dat ik niet was aan die plaats die ik zag, de weedom en de ellende van God verlaten te zijn,
Ja, maar daar hebben wij nog de eeuwige dood niet mee gezien. Dan zegt de koning, jullie zullen hem zelfs niet zien. Maar uw ogen zullen de koning zien. Zij zullen een vergelegen land zien. Zo beëindigt de Heere zijn brief aan Smyrna. Uw ogen zullen het zien. De eeuwige dood is voor u uit de weg. Gij zult leven, eeuwig leven, ook waar uw levensvonk op aarde wordt uitgeblust, ge zult niet beschadigd worden. Ach, naar de geest kun je wel eens een ogenblik verplaatst worden, dan zie je de stakkers, ja, naar het vlees, gij zijt rijk, kun je ze zien zitten. In de kerk, want je had nog een voorlezer, zalig is hij die leest. De brieven die lagen niet zomaar bij iedereen in huis. Dat was een kostbaarheid der kostbaarheden. En dan lezen ze, de koning zegt het zelf, gij zijt rijk. En Jan zegt tegen Piet, zulke arme sloeners, zulke mensen rijk. Ja, zegt Piet, kijk eens, als hij het nou zei, maar de koning zelf heeft het gezegd. En hij weet toch alles. Dat hebben we van Johannes gehoord. Zijn ogen zijn een vlam. Rijk, kun jij het begrijpen? Ik kan het niet begrijpen. Ze hebben ze bij elkaar gezeten in verwondering. En in eenvoudigheid. En ze hebben gezegd, dan zal het ook wel gaan. Wat er dan ook gebeurt. Ze hebben ze elkaar toegesproken. Maar als de koning het zegt, dan zal het eeuwig waard zijn. En toen zijn ze weer gaan zingen. Hoe zalig is het volk dat het geklank kent. Het volk welks God de Heer is. Amen.